Nou, dan nog een keer goedemorgen. Het was denk ik al bijna 6 weken geleden dat Sjaak me een mailtje stuurde van ik zou graag willen dat je over het thema vervolging spreekt, want we willen aandacht geven aan de zondag van de leidende kerk. En ik moet je eerlijk zeggen, ik was daarmee een beetje in verlegenheid gebracht. Ik kan met redelijk wat thema's uit de voeten. Maar het thema de leidende kerk, dacht ik bij mezelf, wat heb ik daarover te vertellen? Wat moet ik daarmee? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik nog nooit in een land geweest ben wat in de top 50 staat van de lijst van vervolgde christenen. Daar ga ik ook uit principe niet naartoe. Dat is even iets anders. Als ik daar naartoe zou ik er gaan voor een gebedsreis, maar niet voor vakantie. Maar dat even terzijde. Ik dacht, wat heb ik te vertellen? Ik ben een, net zoals u, net zoals jullie, gerespecteerd burger. Er is niemand die mij ooit heeft benadeeld omdat ik christen ben. Er is niemand die ooit gezegd heeft van, jij bent maar een christen, dus jij telt niet mee, of erger. Ik zie dat de rode letters wat weggevallen zijn, maar ik heb dus 4 vraagtekens gezet achter de 4 uitspraken. De eerste is de vervolgde kerk, de tweede is de leidende kerk met een lange ei. De derde is de leidende kerk met een korte ei. En de vierde is de overwinnende kerk. En ik wil gewoon eigenlijk vanmorgen met jullie de dingen delen die ik de afgelopen weken en ook de maanden daarvoor ontdekt heb. Misschien dat het niet een preek is in de lijn die je van mij gewend bent met 3, 4 punten. Ik kwam er eerlijk gezegd ook niet uit. Ik heb het op me in laten werken en ik zeg, Heer, wat wilt u hiermee? En wie ben ik om daar iets over te zeggen? Wie goed heeft opgelet, heeft gezien dat ik niet alleen de Bijbel meegenomen heb, maar ook een boek. Een boek uitgegeven een aantal jaren geleden door Gideon. En het heet Het Dwaze van God. Is er iemand die het misschien gelezen heeft? Onbekend. Geschreven door iemand die misschien wel gelijk met de dame die we net zagen en die het verhaaltje deed in de film, allerlei landen bezocht heeft en daar gesproken heeft met christenen die leven in vervolging. En dat stond soms zo ver van me af dat ik denk, ik kan me hier eigenlijk niets bij voorstellen. Ik wil dus ook wat delen vandaag. Niet alleen uit de Bijbel, maar ik noem dat altijd uit Handelingen 29. Oftewel, wat er daarna gebeurd is en wat er nu gebeurd is. Onze cultuur is een cultuur waarin we verwend zijn. Ik kwam ooit een keer op, ik meen dat het CIP was, een lijstje tegen van de 3 vragen die wij elkaar het meeste stellen als we naar een kerkdienst of een conferentie zijn geweest. En je mag doorklikken. Dat zijn, hoe vol was de samenkomst? Hoe was de spreker? En was het een fijne dienst? Herkent u daar iets in? Dat zijn de dingen waar we belang aan hechten. Was het een fijne conferentie, die opwekkingsconferentie? Was het een fijne spreker? Zijn we geaaid? Zijn we bemoedigd? Zijn we, nou ja, vul maar in. Dat is een beetje onze cultuur. En iemand moet bijna op alle fronten perfect zijn als die hier staat om te spreken of als muzikus. Of vul maar in. Het moet allemaal op rolletjes lopen. En begrijp me goed, ik heb daar geen kritiek op. Ik vind het ook belangrijk. Maar het kan ons heel ver wegbrengen van die andere helft van de wereld, waarin christenen dat soort dingen helemaal niet zullen vragen. Want daar spelen deze zaken niet. Daar gaat het niet over de kwaliteit van de muziek, want muziek maken is per definitie levensgevaarlijk. Stel je voor dat iemand het hoort. Als je al samen kan komen, en sommige mensen kunnen dat maar nauwelijks, denk aan Noord-Korea, dan laat je het wel uit je hoofd om muziek te maken, want je vestigt de aandacht op je. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Wij zijn op zoek naar positieve ervaringen en dat moet aan onze aan onze criteria voldoen. We zoeken naar de plek, en ik zou bijna zeggen honderden mensen, duizenden mensen in ons land zijn op zoek naar de fijnste spreker, naar de fijnste gemeente. Ja, je mag doorklikken. Het was George Ferrer, de man van Operatie Mobilisatie, die twee boeken heeft geschreven die mijn leven al vele tientallen jaren geleden op zijn kop hebben gezet. Het eerste boek, dat heb ik hier even afgedrukt, Voorbij de fijngrens. En daarin beschrijft hij heel concreet hoe dat hij zelf geraakt is door God om af te rekenen met het moet fijn zijn. Christus volgen is niet fijn, althans zeker niet in de letterlijke betekenis van het woord zoals wij dat meestal gebruiken. Dat vraagt toewijding, dat vraagt offers, dat vraagt jezelf. En als je zegt, dan is het toch fijn, dan heeft hij dat fijn ondertussen een andere betekenis gekregen. Dus mensen trekken van hot naar her, en ik heb opgeschreven, er zijn horde mensen op zoek naar de fijnste conferentie, de fijnste spreker en de fijnste gemeente. En als de gemeente niet meer fijn is, of de voorganger spreekt ze niet meer aan, dan gaan ze naar een andere waar het wel fijn is. Totdat ze daar ook weer teleurgesteld raken en weer doorgaan naar de volgende gemeente, waar het op dat moment fijn is. Het tweede boek wat hij schreef, is het boek, en misschien dat je het toen hij het schreef nog niet zo besmet was. Het woordje, nu durf je het nauwelijks meer op de voorkant van een boek te zetten. Dat de voorkant, de titel van dat boek van George Ferrer heette Zalig zijn de radicalen. Oeps, wij willen niet graag in verband gebracht worden met radicalisme. Radicaal heeft een negatieve klank gekregen, toch? Je kunt maar beter een beetje meedoen, een beetje gematigd zijn, een beetje de kool en de geit sparen. En in dat boek van George Ferrer liet hij eigenlijk zien van, weet je, ik was verdeeld. En dat kwam bij mij toen binnen als een bom. Ik was verdeeld, zegt hij. Ik pakte van alles wat mee. En natuurlijk nam de Heer Jezus een plaats in mijn leven in. Want ik was christen. Ik was zelfs toegewijd christen. Maar, zegt hij, ik kwam tot ontdekking dat Jezus niet de eerste plaats in mijn leven innam. En dat ik daar mogelijke consequenties aan verbond. Vervolging. Waarom eigenlijk, en ik ga je een rare vraag stellen vanmorgen. Ik hoop een heleboel, klik maar door Jacques. Ik hoop een heleboel dingen aan te dragen waar je met elkaar over na kunt denken. Excuus voor het gebruik van de rode letters, ik zie dat die niet overkomen. Ik heb erboven gezet vervolging, waarom eigenlijk niet? En twee deeltjes wil ik met jullie delen. Ik heb ook verteld waar ik ze vandaan haal. Een verpleegster is terecht ontslagen na het aanbieden van een Bijbel aan een kankerpatiënt. Speelt zich in Londen een paar maanden geleden. De Britse verpleegster Cara Soutey, die haar patiënt een Bijbel aanbood, is terecht ontslagen. Dat heeft de rechtbank besloten. Dat was haar enige misdaad. Dan praat ik niet over een land waar we het meestal over hebben als we het over de leidende kerk hebben. En een ChristenUnie-Kamerlid en een CDA-Kamerlid, die hebben samen artikel geschreven, kunt u nog nalezen in de Telegraaf op 9 mei. Die zeiden van, weet je, de foto's van gemartelde christenen moeten wel heel gruwelijk zijn. Wil iemand in Den Haag er warm of koud van worden? Het zijn zomaar berichten. Aan de ene kant denk ik, vervolging staat heel ver van ons bed. Tegelijkertijd bespeur ik dat vervolging wel iets dichterbij komt. Nog zeker niet in de mate waarin we denken aan de top 50 landen, maar we zien wel dat langzamerhand je toegewijd christen zijn, kan je ook in het Westen langzamerhand een beetje in de problemen brengen. Kan je langzamerhand iets gaan kosten. Zeker als je je voor 100% toewijdt aan de Heer Jezus en de prijs wil betalen die dat soms met zich meebrengt. Oei, dat wordt link. Als je door het aanbieden van een Bijbel aan een patiënt al ontslagen kunt worden. Ook in Nederland zijn er voorbeelden inmiddels van mensen die in de problemen kwamen doordat ze een kruisje droegen. Dat kon niet, dat mocht niet van hun werkgever, et cetera. Ik geef maar wat gedachten door. Nu een gedeelte uit de Bijbel. uit Filippenzen 1, vers 12 tot 13. U mag hem lezen, maar ik heb hem ook staan op het scherm. Vervolging, waarom eigenlijk niet? En Paulus zegt in Filippenzen hoofdstuk 1, vers 12 tot 14... U moet weten dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Bovendien durven de meeste broeders, en let nu op wat er staat, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. Ik liet deze tekst eens op me inwerken. En ik denk, wat staat hier eigenlijk? Wat staat hier eigenlijk? Paulus schrijft deze brief aan de Filippenzen in de gevangenis. En de enige reden dat hij daar zit, is omdat hij een toegewijd volgeling is van de Heer Jezus. De enige reden dat hij in de gevangenis is geworpen, is omdat hij het evangelie verkondigt. En dat was verboden. Dat mocht niet. En dan zegt hij, en kijk nog even naar wat er staat. Het is duidelijk voor iedereen dat ik gevangen zit omwille van Christus. Maar het heeft een positieve uitwerking. Want het draagt er juist toe bij dat het evangelie wordt verspreid. En het gevolg daarvan is dat andere mensen meer vrijmoedigheid krijgen om het evangelie te verkondigen. Dit gaat dwars tegen alle logica in. Ik hou nog even de titel van het boek omhoog. Dat is het dwaze van God. Toch? Je zou bijna zeggen, de angst neemt toe op het moment dat christenen die vervolgd worden in de gevangenis gezet worden. Nee, zegt Paulus, het effect is het tegenovergestelde. De kerk groeit doordat het evangelie wordt verkondigd, doordat ik als, je zou kunnen zeggen, mag ik tussen aanhalingsteken zetten, hoofdverkondiger, want Paulus nam natuurlijk een hele belangrijke plaats in, doordat ik in de gevangenis zit, krijgen de anderen meer vrijmoedigheid om de boodschap te verkondigen. Ze zijn minder bevreesd. Heel apart om over na te denken. Wat moeten wij? Kan het zijn dat er een geheim zit in vervolging? Ik ga daar straks wat dingen uit dit boek over lezen. Waarom is er eigenlijk vervolging in het Nieuwe Testament? Waarom vervolging in het Nieuwe Testament? Een van de boeken die ik daarover gelezen heb, die zei van, weet je, het is eigenlijk ook heel apart dat christenen in het Nieuwe Testament vervolgd worden, want het hele Midden-Oosten in die tijd, dat was één grote religieuze cultuur. Er was eigenlijk niemand in het Midden-Oosten, misschien met uitzondering van de Romeinen, maar alle bewoners in het Midden-Oosten hadden een religieuze cultuur. Ze hadden allemaal hun goden. De Joden aanbaden Yahweh. En alle andere mensen bij de volken om hen heen, die hadden ook hun afgoden, zeggen wij dan. Maar goed, zo zeiden zij dat natuurlijk niet. Die hadden ook hun goden, laat ik het maar noemen. Hun god die zij aanbaden. Dat zie je in Handelingen, waar Paulus op de Areopagus komt. En daar zie je dat er een heleboel beelden staan van allerlei goden, CQ-afgoden. En dat was allemaal geaccepteerd. Nou, wat ik neer heb gezet, er was dus een acceptatie van religie. Er was ook een acceptatie van aanbidding. Iedereen aanbad eigenlijk in die cultuur een god. Iedereen aanbad een god waarvan hij dacht dat dat realiteit was. Zo deden de Joden ook. Acceptatie van religieuze activiteiten. Iedere, ja, ik noem het maar even godsdienst, beter gezegd religie, had ook zijn eigen vormen en rituelen. Iedere religie had zijn eigen plek van samenkomen. Was allemaal geaccepteerd. En ik heb hem maar eens bijgezet, letterlijk geciteerd uit een van de boeken die ik gelezen heb. Er stond als het ware al een sokkel klaar voor de Heer Jezus om daarbij geschoven te worden. Geen enkel probleem. Er waren tientallen religies in die tijd in het Midden-Oosten. En waarom kon daar Jezus Christus niet bij? Waarom hadden die christenen het nou zo moeilijk? Waarom leden die christenen onder vervolging? Dat was toch eigenlijk helemaal niet nodig. Ze hadden toch gewoon hun plekje kunnen innemen naast al die andere religies. En dan kom ik tot de conclusie Waarom? Waarom vervolging in het Nieuwe Testament? Het aanbidden van Jezus mocht komen na de woorden: Caesar is Heer. Dat bracht de christenen in problemen. Want al die andere religies die aanvaarden Caesar, de Romeinse heerser, als eerst en meest belangrijke. En wat daarna kwam was helemaal niet belangrijk. Dan mocht je zeggen en doen wat je wilt. Dan mocht je, ik noem het maar even in onze termen, zondags naar de kerk gaan. Dan mocht je naar bidstonden gaan. Dan mocht je zingen, liederen zingen. Was allemaal geaccepteerd in de tijd van het Nieuwe Testament. Als het maar kwam na de woorden: Caesar is Heer. En dat was nou precies wat de christenen in de problemen bracht. Want dat wilden ze niet erkennen. Dat was iets wat uiteraard het volgen van de Heer Jezus in de weg stond. Want wat zeiden de christenen? Jezus is Heer. En Heer betekent gezaghebbende. Heer betekent degene die op de eerste plaats staat in mijn leven. Die het belangrijkste is. En al het andere komt daarna. Het typische is dat Jezus Caesar ook niet afwijst. Of Nero of welke andere keizer dan ook. Hij zegt zelfs op een gegeven moment: geef de keizer wat des keizers is. En geef God wat God is. In die zin was de Heer Jezus niet iemand die zei van: ga vechten tegen de keizer. Integendeel. Maar zijn volgelingen zetten de Heer Jezus op de eerste plaats. En die eerste plaats, daar draait het om. Die eerste plaats brengt de christenen van nu ook in moeilijke omstandigheden, waarin zij de macht van de autoriteiten niet herkennen. Degenen die een klein beetje ingevoerd zijn in de vervolgde kerk, die weten dat er in China, een van de landen met het land met de meeste inwoners en waar de vervolging toeneemt, twee kerken zijn. Dat is de kerk, de drie zelfkerk zoals die wordt genoemd. Die wordt geaccepteerd door de overheid, die wordt gecontroleerd door de overheid. Daar worden ook liederen gezongen, misschien wel dezelfde als wij. Maar deze kerk stelt zich volledig onder de autoriteit nummer 1, en dat is de Chinese overheid. Die heeft het voor het zeggen. Die staat boven Jezus Christus. En dan is er de vervolgde kerk, die steeds meer vervolging te verwerken krijgt. Omdat ze zeggen: nee, wij zijn niet anti-overheid. Wij zetten Jezus op de eerste plaats. En zolang de overheid geboden uitvaardigt die niet in strijd zijn met de Heer Jezus, kunnen wij daaraan voldoen. Maar Jezus staat op de eerste plaats. En wij verkondigen dat ook naar anderen toe. Jezus is Heer. We doorgaan naar de volgende dia. Ten diepste is de strijd niet tegen mensen. Een van de dingen die ik tegenkwam in die boeken was: de strijd die wij voeren is niet tegen mensen. Ik vond het mooi dat Sjaak net ook zei van: er wordt gebeden voor de vervolgers. Ten diepste hebben christenen maar één vijand. En hun vijand is dezelfde vijand als onze vijand. Hun vijand is de heerser over de duisternis. Dat is ook onze vijand. Hoe komt het dan dat zij het moeilijk hebben en wij, tussen aanhalingstekens, in het vrije Westen, die tegenstand niet of nauwelijks kennen? Wil de tegenstander ons, bij wijze van spreken, te vriend houden en jaagt hij hen in de gordijnen met verschrikkelijke middelen? Ik heb ooit wel eens gehoord: Satan heeft twee manieren om mensen bij God vandaan te houden. Satan heeft twee hulpmiddelen om mensen van Christus vandaan te trekken. En dat is stroop en dat is azijn. En hier gebruikt hij stroop. En daar gebruikt hij azijn. Welk van de twee middelen is effectiever? Mag u zelf eens over nadenken. Daar gebruikt hij azijn. Oftewel, het volgen van de Heer Jezus Christus is menselijk gesproken levensgevaarlijk. Hier niet. Waar groeit de kerk het hardste? Ten diepste is de strijd niet tegen mensen, maar tegen de krachten achter die mensen. De machten en de krachten van het kwaad. Ik was in het najaar een keer bij een lezing van niet Open Doors, maar SDOK. Sommigen kennen die misschien, hier vlak in de buurt, Stichting de Ondergrondse Kerk. En daar kwam ik weer een nieuwe ontdekking tegen. Ik mag doorklikken, Jacques. De Nieuwe Testament kent alleen een leidende kerk en geen geaccepteerde kerk. De spreker die daar die ochtend sprak, die zei, weet je, je moet het hele Nieuwe Testament lezen door de bril die niet de jouwe is, maar die is zoals die in die tijd was, namelijk als volgeling van de Heer Jezus word ik vervolgd. Als volgeling van de Heer Jezus is het normaal dat je niet geaccepteerd en gepruimd wordt door de wereld. Wat is normaal en wat is abnormaal, heb ik daar gezet. En ik wil nu een paar regels lezen die dat voor mij ook heel dichtbij brachten. Wat is normaal en wat is abnormaal? Deze man die heeft regelmatig met christenen gesproken in allerlei landen. En hij zegt, zo stond ik met een mond vol tanden. En hij beschrijft het eind van een bezoek in China. En dan zegt hij het volgende. Die avond vond er een interessant gesprek plaats. Ik stelde een vraag die ik op mijn reizen altijd zou stellen. Als ik in jullie woonplaats zou komen en aan jullie ongelovige familie, vrienden en buren zou vragen. Wat zijn die christenen voor mensen? Wat kun je me over hen vertellen? Wat zouden ze dan zeggen? Ik krijg gelijk allerlei antwoorden. Het antwoord dat er voor mij uitsprong, kwam van een man die zei, dat zijn de mensen die doden opwekken. Je meent het, flapte ik er ongewild uit. Een paar mannen in het vertrek, vooral de ouderen, glimlachten en knikten. Ik zat met mijn mond vol tanden. De Chinese gelovigen zaten duidelijk niet te wachten op vervolging. Maar ze leken de mogelijkheid in alle rust te aanvaarden. Hun houding was niet indien het gebeurt, maar veel meer wanneer het gebeurt. Ik moest denken aan wat die Russische voorganger had gezegd. Vervolging is als de zon die in het oosten opkomt. Het hoort erbij. Het is normaal. Bijna elke gelovige die China had ontmoet had om zijn geloof gevangen gezeten of kende iemand die om zijn geloof had gevangen gezeten. Ze waren zich allemaal bewust van de geloofsverdieping die het gevolg is van onderdrukking. Ze hadden meer waardering gekregen voor de gemeenschap met andere geloven en een hechtere band met de Heer gekregen. Een van de gemeenteleiders vroeg mij zelfs, weet u wat gevangenschap voor ons betekent? Dat is onze theologische opleiding. De gevangenis is in China wat de theologische opleiding in uw land is. Oeps. En toen ik dat las, dacht ik van, waar ga ik over spreken? Want die theologische opleiding ken ik niet. Ik heb een bijbelschool gevolgd. Ja, zoals zoveel. Maar ik proef hier iets waarvan ik denk, ja. Ik denk een heel klein beetje dat ik begrijp wat je bedoelt als je dat zegt. Wat is normaal? En wat is abnormaal? Is die situatie normaal en zitten wij in een abnormale situatie? Of is het misschien net andersom? Doch alle die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, u kent de tekst, zullen vervolgd worden. Het is niet de enige tekst in het Nieuwe Testament die ervan uitgaat dat vervolging eigenlijk iets is wat bij het volgen van Christus hoort. Wat is gewenst? Wat is ongewenst? Ik ga vanmorgen niet pleiten voor vervolging. Dat verwacht u niet van mij, dat zou ik ook niet willen en durven. Maar ik zit me wel eens af te vragen, wat zou dat voor gevolgen hebben voor de kerk in Nederland? Wat zou dat voor gevolgen hebben voor het getuigenis van de kerk in Nederland? Welk getuigenis is sterker? Ik wil weer een paar versen lezen, een paar gedeelten uit dit boek die me heel erg aanspraken. Inmiddels begreep ik er meer van en ik zou er nog meer van gaan begrijpen door een interview dat ik daarna had met een aantal leiders van een andere huisgemeentebeweging. Het was mijn laatste grote halte in China. Ik vroeg hun of de onderdrukte mensen werkelijk een bedreiging konden vormen voor een dictatoriaal regime en op welke manier dat zou zijn. Toen gaven ze me dit scenario als antwoord. De veiligheidspolitie valt regelmatig een gelovige lastig, omdat er in zijn huis een gemeente samenkomt. De politie zegt, je moet hiermee ophouden, anders nemen we je huis in beslag en gooien we je op straat. Dan zegt de huiseigenaar waarschijnlijk, willen jullie mijn huis? Willen jullie mijn boerderij? Dan zullen jullie met Jezus moeten praten, want ik heb alles aan hem gegeven. Daar kan de veiligheidspolitie niets mee. Dus zeggen ze, Jezus krijgen we niet te pakken, maar jou wel. Wanneer we je huis afpakken, dan sta je met je gezin op straat. De huisgemeenteleden zullen zeggen, dan kunnen we God zowel voor onderdak als voor ons dagelijks brood vertrouwen. Als je hiermee doorgaat, krijg je een pak slaag, zeggen dan de vervolgers. Dan kunnen we Jezus vertrouwen voor genezing, zullen de gelovigen antwoorden. Dan gooien we jullie in de gevangenis, zal het dreigement van de politie zijn. Inmiddels is het antwoord van de christenen bijna voorspelbaar. Dan kunnen we het goede nieuws van Jezus aan de gevangenen verkondigen en hen vrijmaken. We zullen gemeenten stichten in de gevangenissen. Als je dat doet, zullen we je doden, beloven de gefrustreerde gezagsdragers vervolgens. En volledig consequent is het antwoord van de gelovigen. Dan gaan we naar de hemel en zijn we voor altijd bij Jezus. Ik word stil. Dan denk ik, ja, dit is realiteit. Een paar duizend kilometer bij ons vandaan. Dit is realiteit. Kunnen wij ons niet voorstellen. Ik kan me er helemaal niets bij voorstellen dat er mensen zijn van, oké, als jij doorgaat met het werk wat je doet, met het volgen van Jezus, dan heeft dat grote consequenties, zoals hier in deze lijn. Maar dit is wel de realiteit. En dwars tegen deze verdrukking in, komt de kerk tot bloei. Dwars tegen deze narigheid, waarvan wij zouden zeggen van, we gaan met alle kracht bidden dat dat voorbij gaat, bloeit de kerk op een manier die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen. En lieve mensen, ik ben onder de indruk geraakt van alles wat ik gelezen heb. En dat is dan nog maar gelezen, ik heb het niet gezien. Maar elke keer dacht ik van, oh, wie ben ik om over de leidende kerk te spreken? Wie ben ik om over deze kerk te spreken, die misschien niet leidend is alleen met een lange ei, maar tegelijkertijd een kerk met een korte ei. Die eigenlijk ons een voorbeeld voorhoudt. Een kerk die dwars tegen de verdrukking in naar de overwinning gaat. Een kerk die dwars tegen de overwinning, die dwars tegen de verdrukking in, uiteindelijk een overwinnende kerk is. En als die weer een verhaal verteld heeft, dan komt die op een vraag uit waarvan ik dacht, oh, Jan, je moet wat leren. Hoe heb je geleerd om te gaan met vervolging, vroeg ik de voorgangers in de Oekraïne en Rusland. Hoe heb je geleerd om standvastig te blijven geloven, ondanks een eeuw van vervolging door de communisten? Steeds kreeg ik dezelfde antwoorden. Dat leren we van onze moeder, onze grootmoeder, onze overgrootmoeder. We leren het van onze vader, onze grootvader en onze overgrootvader. Mijn tijd in de Oekraïne zat er bijna op. Ik moest denken aan de laatste dagen in Rusland en dan vooral aan de woorden dat vervolging net zo normaal was als het opkomen van de zon in het oosten. Ik vroeg mijn Oekraïense vrienden of ze er ook zo over dachten. En opnieuw werd ik getroffen door de kracht van hun getuigenis. Kort voor mijn vertrek stelde ik weer deze vraag. Waarom hebben jullie deze verhalen niet in een boek verzameld? Het zijn verbazingwekkende getuigenissen. Dat moet toch iedereen weten? Een oudere voorganger pakte me broederlijk beet en zei, zoon, wanneer ben je gestopt met bijbellezen? Al onze verhalen staan erin. God heeft ze geschreven. Wat moeten we daar nog aan toevoegen? Als je de Bijbel zou lezen, kom je onze verhalen vanzelf tegen. Het was alsof de rillingen me toen over de rug gingen. Ik denk, ja, ik moet die Bijbel weer opnieuw leren lezen. Ik weet niet wat de toekomst van West-Europa is. Ik weet wel dat christelijk geloof en het volgen van de Heer Jezus Christus langzamerhand steeds meer een beetje onder druk komt. En sommigen ervaren dat al, anderen zeggen, ik ervaar er nog helemaal niets van. Maar ik krijg wel signalen dat die druk wat toeneemt. Dat Christus volgen mag nog binnen de muren van de kerk, maar daarbuiten moet je al de nodige reserves in acht nemen. Goed. Ik wil een uitspraak van een je mag de volgende dia overslaan. ga nog maar eentje verder. Een uitspraak van een bekende theoloog, filosoof van 200 jaar geleden laten zien. Søren Kierkegaard, een Deense theoloog. 200 jaar geleden, let op, dit is niet in deze tijd geschreven. Die zei, in onze tijden bestaat vervolging niet meer. Men heeft het christendom zo karakterloos en krachteloos gemaakt dat er niets meer te vervolgen valt. Oeps. Als het nu geschreven werd, dan zou ik het anders interpreteren dan 200 jaar geleden. Toen West-Europa, laat ik het zomaar even zeggen, in grote lijnen nog een christelijk bolwerk was. Kun je nu niet meer zeggen, maar in die tijd wel. Ik werd in verwarring gebracht. En ik dacht, oké, Heer, wat moet ik hiermee? Hoe moet ik dit zien? Hoe moet ik dit interpreteren? Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor onze kerken? En ik ben er eerlijk gezegd nog niet uit. Ik kom ook niet met een pasklare preek van kijk, zo en zo en hier en dat. Ik wil eigenlijk afsluiten met de dingen waarvan ik tegenkom. En die worden ook aan het eind van het boek geciteerd. Ten aanzien van waar moeten wij voor bidden? En een van de dingen die ik gezien heb is dat vervolgde christenen in alle boeken die ik gelezen heb eigenlijk maar zelden vragen of dat de vervolging ophoudt. Wij bidden, Heer, geef ze vrijheid. Stop dat, laat die verschrikkelijke gevolgen van de vervolging, hè, Boko Haram, wat we net gezien hebben. En u kunt dan dat soort filmpjes heel veel zien op internet als u naar Open Doors gaat. Laat het ophouden. Maar het gekke is dat er maar weinig vervolgde christenen vragen of dat wij willen bidden voor het ophouden van de vervolging. Bidden voor, en ik heb als eerste neergezet, kracht om het lijden te dragen. Kracht om het lijden te dragen. Dat vragen ze wel. Dat is wat ze graag willen. Dat ze de Heer Jezus niet verloochenen. Ik lees nog een klein stukje voor, wat me ook heel erg raakte. Net als de meeste andere Amerikanen, de auteur is een Amerikaan, wist ik eigenlijk niet wat het was om vanwege je geloof vervolgd te worden. Geestelijke onderdrukking was iets wat ik nauwelijks kon bevatten. En dat gold ook voor mij en geldt nog steeds voor mij. De vragen die ik had kwamen voort uit mijn eigen ervaring. Ik stelde vooral waarom vragen. Waarom worden volgelingen van de Heer Jezus in andere landen vervolgd? Waarom worden christenen in andere landen hun huis uitgezet, onterfd, mishandeld, opgesloten of zelfs gedood? Waarom wordt een jonge moslima die zich tot Jezus bekeerd heeft standaard uitgehuwelijkt aan een 30 jaar oudere moslim, zodat haar getuigenis verstomt en haar invloed wordt beperkt? Telkens weer wilde ik weten waarom. En vaak denken we de antwoorden al te kennen. Antwoorden als: mensen zijn ongeschoold, hun vreedheden komen voort uit onwetendheid, of de regering deugt niet. Met een westerse vorm van democratie, burgerrechten, mensenrechten zou vervolging illegaal zijn en dus ophouden. Of als mensen wat toleranter zouden zijn, konden we allemaal in vrede leven. Maar nee. Na bijna 20 jaar te hebben rondgereisd in landen met vervolging en te hebben gesproken met honderden vervolgde christenen, misschien wel duizenden, kunnen we zonder enige twijfel zeggen dat dit de oorzaak van geloofsvervolging is. Mensen die hun hart en hun leven aan de Heer Jezus geven. Sta even stil, zegt hij dan, bij wat dat betekent. Al tientallen jaren denken we in het Westen dat we moeten bidden en werken om een eind te maken aan de vervolging van medegelovigen. Kerken, kerkgenootschappen en zelfs regeringen worden gemobiliseerd om totalitaire regimes onder druk te zetten, zodat ze ophouden met discrimineren. Soms willen we zelfs dat de vervolgers gestraft worden. We lijken wel te vergeten dat Jezus zelf heeft gezegd dat de wereld zijn trouwe volgelingen zou verwerpen en verdrukken. Rut en ik, zijn vrouw en hij zelf, hebben maar zelden een vervolgde christen ontmoet die ons vroeg om te bidden voor de beëindiging van hun vervolging. Wel wordt ons gevraagd of we willen bidden dat ze in hun lijden en verdrukking trouw blijven aan de Heer en hem zullen blijven volgen. En dan stelt hij nog één vraag. Dat betekent dus dat vervolging, en die kwam helemaal bij me binnen, dat betekent dus dat vervolging voor de meeste gelovigen volledig te vermijden is. Mag je eens even over nadenken. Wie Jezus niet zoekt of volgt, zal niet vervolgd worden. Maar wie wel in Jezus gelooft, maar die het voor zichzelf houdt, krijgt waarschijnlijk ook niet te maken met vervolging. Oeps. Zie je het? Wie Jezus wel volgt, maar dat voor zichzelf houdt, krijgt waarschijnlijk niet te maken met vervolging. Vandaar mijn eerste punt. Kracht om het lijden te dragen en vol te houden. Eendracht maakt macht. Tweedracht breekt kracht. En dat is het tweede puntje. Sterke onderlinge verbondenheid. Waar ze voor bidden is dat er Satan er niet in zal slagen om verdeeldheid te zaaien in die geheime gemeenschappen. Dat ze niet uit elkaar gedreven zullen worden. Dat ze in harmonie met elkaar zullen kunnen blijven bidden en samen sterk zullen kunnen blijven staan. Gerechtigheid. Daar hoef ik niet zoveel over te zeggen. Daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Het vierde waarvoor ze gebed vroegen en gebed vragen, dat is een sterk getuigenis. Een sterk getuigenis. Ik kwam terug bij Handelingen hoofdstuk 4. Dat is een van de eerste plaatsen in Handelingen waar sprake is van de vervolgde kerk. Waar duidelijk tegenstand is. En dan moet u maar eens lezen, ik ga het nu niet voorlezen, maar Handelingen 4 vers 32. Daar staat dat de christenen bij elkaar kwamen en dan bidden ze het volgende. Heer, let u op hun dreigingen en geef ons vrijmoedigheid om het woord te verkondigen. Vreemd gebed, hè? Wij zouden van nature gaan bidden van Heer, alstublieft laat de vervolging stoppen, dan hebben we ruimte. Nee, zij bidden Handelingen 4 vers 32. Heer, let u maar op hun dreigingen. Let u maar op datgene wat zij willen doen en hoe ze ons willen belemmeren. Dat is uw verantwoordelijkheid. Wil ons alstublieft maar een krachtig getuigenis geven. Ik heb die woorden in mijn Bijbel onderstreept. Ik denk, dat is nu van toepassing, maar zeker ook als we ooit wat meer met vervolging te maken krijgen. Het juiste perspectief. Daar bidden ze ook voor. Ze zeggen, weet je, het is zo verleidelijk om onze vervolgers te zien als mensen die we gaan haten. Want ze maken ons het leven moeilijk. Ze doden ons met alle mogelijke middelen. Laat ons alstublieft de vervolgers lief hebben. En ons continu realiseren vanuit het juiste geestelijke perspectief te denken. En dat is, we hebben maar één vijand. En die ene vijand, die is fysiek onzichtbaar. Maar dat is wel de kracht die ervoor zorgt dat we vervolgd worden. En het laatste, het onderkennen van geestelijke strijd. Dat ligt in het verlengde van dat juiste perspectief. Wij hebben niet te vechten. Wij hebben geen vijanden van vlees en bloed. We hebben alleen te vechten tegen die wereldbeheerser van de duisternis. Nou, die gedachte wil ik u meegeven. Genoeg om over na te denken, denk ik. Om over door te praten. Wat betekent dit voor ons? Nogmaals, ik ben niet de man die hier uitroeptekens heeft neergezet vanmorgen. Alleen maar ervaring heeft doorgegeven vanuit Gods woord en vanuit de vervolgde kerk. En ik heb voor mezelf ook nog een aantal vraagtekens. Van hier, wat betekent dit voor mij? Het heeft me in ieder geval wel heel erg geraakt. Om zo intensief na te denken over de leidende kerk. Dankjewel dat je me gestimuleerd hebt, Sjaak. Goed, ik stel voor dat we een moment stil zijn, voor onszelf nadenken. En dan zal ik afsluiten met gebed. Lieve Vader in de hemel, hier zijn we dan. Samengekomen in dat deel van de wereld waarin we dat in vrijheid kunnen doen. Niet alleen in gedachten, maar ook in ons hart zijn we verbonden met al die broeders en zusters voor wie dit heel abnormaal zou zijn om hier vanmorgen in ons midden te zijn. En te zien hoe dat we zonder enige dreiging zo kunnen samenkomen, uw woord kunnen openen, met elkaar daarover kunnen nadenken, kunnen aanbidden. En ja, kerk zijn. Hier, wij zitten in een uitzonderingspositie, denk ik. We beseffen dat niet altijd. Beter gezegd, misschien meestal niet. Maar Heer, wilt u ons helpen om dit ook in het juiste perspectief te zien. Om het in uw perspectief te zien. Radicaal Jezus volgen heeft consequenties. Radicaal Jezus volgen doet de kerkelijke gemeente bloeien. Dwars tegen de verdrukking in zien we dat uw gemeente groeit. Terwijl er tegelijkertijd sprake is van zoveel moorden, zoveel verdrukking, zoveel pijn, zoveel lijden. Dat we het niet kunnen vatten in onze woorden en het ook niet kunnen vatten in onze gedachten. Vader, dat is misschien wel het dwaze. Gedenkend aan de titel van het boek waar ik uit geciteerd heb, het dwaze van God. Maar Heer, dank u wel dat in uw koninkrijk alles omgekeerd is. Wie arm is, is rijk en wie rijk is, is arm. Wie vervolgd wordt, wordt gezegend. En wie in vrijheid leeft, moet oppassen dat hij niet voor de stroop meegezogen wordt de wereld in. Heer, er zijn zoveel tegenstellingen. En ik wil u bidden, wilt u ons helpen om hierover na te denken. Misschien ook met elkaar over door te praten. En op een andere manier te gaan bidden voor onszelf en ook voor de vervolgde kerk. Heer, werkt u het maar uit in onze levens. En laat het zo zijn dat datgene wat eruit komt, dat uw koninkrijk zal bouwen. En dat de Satan schade zal toebrengen. En dat hij zal ervaren dat mensen die zich voor 100% aan u toevertrouwen, dat hij daar niet tegenop kan. Vader, dank u wel dat u ons aan elkaar gegeven hebt. Dank u wel dat u ook de Heer van ons leven bent. Dat u Heer bent van deze kerk. En dat u niets liever wil dan toevoegen aan de kring die behouden worden. Wilt u dat ook hier doen? Dat vragen we uit genade in Jezus' naam. Amen.